Prachtig. De Heer is mijn bevrijder. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. En ik hoop dat het voor u en voor jou ook geldt. Ja, en eigenlijk gaan we het vandaag hebben over die hele grote bevrijding die er ooit komen gaat. Maar voordat ik daarmee aan de slag ga, vanuit het evangelie van Matteüs. Jammer dat jullie hier niet zitten, want eigenlijk wil ik jullie wel een vraag stellen. Had ik graag handen gezien, weet je wel. Maar goed, we hebben het thuis maar eens over. De vraag is... Nou, linkt een beetje natuurlijk aan de vraag die Henk net al stelde. Maar ik zou wel eens willen weten wie van jullie de Left Behind-series kennen. Misschien ken je dat wel. Wie van jullie hebben de boeken gelezen van LaHaye en Jenkins? Nou, misschien kun je er ook wel op de telefoon mee reageren. Dan denk ik dat die een beetje roodgloeiend wordt. Heb ik het vermoeden? Of wie heeft de films gezien? In 2014 speelde zelfs Nicolas Cage erin. Nou, dacht iedereen, dat wordt hem dan, hè? Blijkt het, vandaag nog even gecheckt, een van de slechtst gewaardeerde films op IMDb te zijn. Maar goed, het heeft meer over het acteerwerk en het editwerk te maken dan met het verhaal wellicht. Maar goed, los even wat daarin geschetst wordt, of dat overeenkomt met wat de Bijbel daarover leert. Interessant zijn die boeken en zijn die films wel, hè? Er is best veel interesse in wat er aan het eind van de tijd gebeuren gaat. Wat het zal brengen. Nou, en dat wordt dan wel eschatologie genoemd, de leer over de eindtijd. Er zijn allerlei verschillende gedachten. Allerlei gedachtengangen over wanneer en over hoe dan de Heere Jezus terug zal komen. Ja, sommige ervan die zijn gebaseerd op de Bijbel. En sommige zijn zeg maar een samenweefsel van verdichtsels. Om het maar eens even officieel volgens de rechtspraak te zeggen. Maar hoe dan ook. Ik denk dat God ons deze profetieën en die verwijzingen in de Bijbel... dat hij ons niet heeft gegeven om ons druk te maken over wat er komen gaat. Maar om ons te vertellen over hoe we nu, in het hier en nu, moeten leven. Weet je, het zou maar zo kunnen dat een hele sterke fascinatie, gerichtheid op de toekomst, dat ervoor zou kunnen zorgen dat we daardoor, ja, zeg maar, negeren hoe we nu moeten leven. Nou, daar ga ik zo meteen nog even op in. Maar zoals gezegd, vandaag gaan we dus voor de tweede keer op weg met Jezus naar het kruis. Op weg naar het kruis waar Jezus zal gaan sterven. En dan trekken we zo met hem op en dan zijn we vandaag aangekomen aan de overkant van Jeruzalem op de Olijfberg. En Jezus staat daar dan met die hele schare van mensen om hem heen. Mensen die hem onderweg allemaal ook zijn gevolgd en die hem op dat moment daar ontmoeten, want dat ging natuurlijk rond als een lopend vuurtje. En op een gegeven moment, als hij daar dan staat, dan vraagt een van zijn discipelen wanneer het einde van die tijden komen zal. Als Jezus dan spreekt over Jeruzalem en, och jongens, dat wee over Jeruzalem uitspreekt. En de Heere Jezus geeft dan in Matteüs 24, in het hele hoofdstuk, een heel uitgebreid antwoord. En wij luisteren dan als het ware mee vanaf vers 36. Dus kijk hier maar eens. En dan zegt Jezus, maar die dag en dat uur is aan niemand bekend. Ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan mijn Vader. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed, met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkte, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal meegenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen, de een zal meegenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat als de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Wees ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des Mensen komen. Nou, Jezus die vertelt zijn discipelen en ons door dit schriftgedeelte heen om waakzaam te zijn. En hij geeft dan een toelichting op een aantal van de omstandigheden die er zullen zijn als hij dan ook terugkomt. En dat is maar even een uitspraak van Jezus, hè? En dan bedoel ik niet al die omstandigheden, maar dat hij terugkomt. Of letterlijk eigenlijk, dat hij weer zal verschijnen. En niemand weet echter wanneer. Die dag en dat uur is aan niemand bekend, lees je in vers 36. En dan in die bredere context van Matteüs 26, wijst Jezus wel op een aantal, zeg maar, signalen en tekenen waarop we mogen letten. Maar, en dat is belangrijk, desondanks weet niemand wanneer hij komt. De engelen niet, Jezus op dat moment ook nog niet, nou, wij al helemaal niet. Mensen die proberen vanuit een bepaald model een soort spoorboekje naar de eindtijd te voorspellen, ja, die verdoen hun tijd. En dat is tijd die we veel beter kunnen besteden aan wat nou echt belangrijk is, omdat er geen twijfel over bestaat, zusters en broeders en gasten als u ingelogd bent, dat Jezus terug gaat komen. Als je de versen 37 tot en met 39 leest, dan zie je dat zijn terugkomst zal zijn op een dag zoals elke andere dag. Geen wolkje aan de lucht. Dat is voor de eschatologen onder ons een woordgrapje, hè? Het zal ongeveer net zo zijn, staat er, als in de dagen van Noach. Het leven van de families, in de dorpjes, het was allemaal heel, zeg maar, heel normaal. Men ging naar school, ze deden hun werk, ze trouwden. Een beetje barbecuen, hengeltje uitgooien, een beetje tuinieren, een beetje lopen dollen. De omstandigheden waren eigenlijk heel normaal. Natuurlijk zullen ze ook af en toe echt wel spannende tijden gehad hebben, dat is van alle eeuwen. Maar dat hoorde er eenmaal bij. Maar ook een leven dat getypeerd werd door zonde, was heel normaal. Het heet later natuurlijk niet voor niets de zondvloed. En hé, die mensen, die wisten echt wel dat Noach een ark aan het bouwen was, hoor. Ik bedoel, dat ding, dat kon je niet missen, zeg maar. En het was ook geen gewoon weekendprojectje, nee. Hij deed er ongeveer 100 jaar over, staat er. En voor de zondvloed werden de mensen veel ouder. 100 jaar was hij ermee bezig. Dus in die tijd hadden de mensen om hem heen vast wel gezien wat hij aan het doen was. En het lijkt me heel sterk dat ze al die jaren, ja, zeg maar, geen vragen hebben gesteld aan Noach en die gasten die ermee bezig waren. Dat ze niet met Noach in gesprek waren gegaan. Of dat Noach niet met hen het gesprek was aangegaan en ze gewaarschuwd had. Het feit was echter dat al die mensen het gewoon niet serieus namen. Totdat het te laat was. In Genesis staat dan na de vloed iets heel indringends. Staat dit. Alleen Noach bleef achter. En wat met hem in de ark was. Dus zijn familie en de dieren. En de enige die achterbleven. Zusters en broeders. Weet je, wij bevinden ons op dit moment ook in eigenlijk een soort gelijke situatie. En ook wij hebben diezelfde waarschuwing. Namelijk dat er een einde komen gaat. Er gaat een einde komen. De afgelopen 2000 jaar is het evangelie en de terugkomst van Jezus dus ook verkondigd. Op allerlei plekken. En heel veel mensen willen het nog steeds niet geloven. Net als destijds. Ja, bizar, hè? Het interesseert ze gewoon niet. Sterker nog, er wordt regelmatig, als dan een keer dat gesprek ter sprake komt, een sarcastische vraag gesteld in de zin van, oh, en waar is die Jezus nou, 2000 jaar later? Weet je, de Bijbel die leert ons dat de Heere God langzaam van toorn is. Geduldig. Zodat iedereen een kans krijgt om gered te worden. Om God te leren kennen. Het is juist voor hun bestwil dat God afwachtend is. Het is, zeg maar, een heilig en genadig treuzelen van God. Maar vergis je niet. Er komt een moment dat, zoals de Bijbel dat dan zegt, de volheid van de tijd zal komen. En op dat moment zal Jezus verschijnen als de leeuw van Juda. En iedereen die Jezus afwijst, die zal paralambano, staat er in dit vers 41, zal meegenomen worden naar het oordeel. En in het volgende vers staat dan de kernoproep van Jezus, die hij daar op de Olijfberg tot zijn discipelen en al die mensen die luisteren, maar ook tot ons uitspreekt. Wees dan waakzaam, want je weet niet op welk moment je Heer komen zal. Gemeente, wanneer Jezus komen zal, zal dat heel onverwachts en ook heel intens zijn. In vers 27 wordt het zelfs omschreven als een bliksem die inslaat. En net zoals bij een bliksemschicht de hele lucht verlicht wordt, zal op dat moment ook iedereen getuige zijn van die terugkomst, van die verschijning van Jezus. En dan zal er geen twijfel bestaan over wat er op dat moment aan het plaatsvinden is. Mensen hoeven zich niet af te vragen wat er aan de hand is. Nee, het zal klip en klaar zijn. En in ons gedeelte staat er dat Jezus als een dief in de nacht zou komen. Totaal onverwachts dus, onaangekondigd. En de wereld zal helemaal overrompeld zijn. Flabbergasted in mooi Nederlands. Het zal een hele indrukwekkende gebeurtenis zijn. En moet je eens horen wat er in vers 30 staat. Dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. Het zal ook een beangstigende dag zijn, zeker. Het vers gaat namelijk verder. En dan zullen als de stammen, alle stammen van de aarde rouw bedrijven. En ze zullen de Zoon des Mensen zien als hij komt op de wolken van de hemel met grote kracht en heerlijkheid. Wow. Het zal dan ook aangrijpender en verontrustender zijn dan welke film ooit zou kunnen vertonen. Stel je de onmiddellijke paniek, de onmiddellijke angst voor bij velen. Ik bedoel, moet je je voorstellen, hè? Een dag zoals alle anderen. Je doet gewoon je ding, je gaat gewoon je gang. En dan ineens wordt de zon verduisterd, vallen de sterren van de hemel. Je hoort een geluid als van een trompet. En daar verschijnt Jezus Christus in de lucht en al zijn engelen. Jaren geleden heeft Peter Tosh, een van de drie originele Wailers, een lied daarover geschreven. En ik wil nu een heel kort fragment uit het begin van het lied laten horen, van zijn lied Down Presser Man. Wat hij hier eigenlijk gedaan heeft in dat lied, is gewoon de profetieën zingen. Met een superlekkere melodie op de achtergrond, maar een hele serieuze boodschap. Want dat, gemeente, Dat is echt de dag van de Heer. En hier, op weg naar het kruis, zegt Jezus dat niet om ons angst aan te jagen. Laat dat helder zijn. Maar hij zegt het wel om ons aan te sporen. Om waakzaam te zijn. Want je weet niet op welk moment de Heer terug zal komen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jezus spreekt u, jou, hij spreekt mij aan met de vraag of we klaar zijn voor die grote dag. Want die gaat komen, mensen. Het gaat zeker gebeuren. Geen overheid die dat kan stoppen. Geen kop in het zand die ervoor zorgt dat het voorbij gaat. En zoals ik al zei, zijn er allerlei films over kometen die op de aarde inslaan of andere ijzingwekkende eindtijdgebeurtenissen. Misschien ken je het wel, hè? In die films is er dan vaak iemand die dan ervoor moet zorgen dat het voorkomen wordt, dat het niet zal gebeuren. En dat eind komt het dan altijd goed en is het allemaal weer zoals het was, met vaak voor ons Hollanders een veel te overdreven Amerikaans einde. Maar op die grote dag, zusters en broeders, gasten en jonge mensen, is Jezus niet te stoppen. En is er geen tijd om terug te keren. Geen tijd om van gedachten te veranderen. That's it. Dat is het bepalende moment. Maar nu is dat net zo. This is it. Dit is je bepalende moment. Want niemand weet wanneer hij terugkomt. Weet je, en daarom heeft Jezus natuurlijk ook aan ons en aan de discipelen destijds die toelichting gegeven. En niet alleen die toelichting, maar juist ook die oproep. Om jou en mij voor te bereiden op het einde van de wereld wat zeker komen gaat. Dus besef alsjeblieft, hè, wat Jezus hier zegt. En straks als ik amen zeg, schuif het weer niet weg. Besef alsjeblieft hoe je hier nou zelf eigenlijk in staat. Als je naar je leven kijkt, naar je leven met Jezus misschien. Wees je bewust dat je zonder Jezus op die dag vergeefs zult zoeken naar een rots om je onder te schuilen. Maar dat je juist Jezus als de rots van je leven nodig hebt. Ook om gered te worden. En Jezus wil niets liever dan jou en mij in veiligheid brengen, aan zijn hart brengen. Je redden van wat komen gaat. Dat is de reden waarom hij hier op weg is naar het kruis. De enige reden. Om daar plaatsvervangend te sterven. Voor jou. Om onze zonden te dragen en onze redding mogelijk te maken. En dat vraagt van jou, dat vraagt van mij, van ons. Om ons om te keren. Voordat het te laat is, zoals Doe Maar Eens Zong. Want straks, gemeente, straks kan dat niet meer. Het gaat hier om niets minder dan bekering. Om het belijden van onze zonden. En Jezus te vragen, voor het eerst misschien wel, hè? Of opnieuw, omdat besef nu weer binnenkomt. Om je te vergeven en om je leven zijn hand te geven, met hem op pad te gaan. Pleiten op zijn verlossingswerk, dat hij heeft volbracht aan het kruis waar hij op dit moment naartoe loopt. En geloof te stellen in Jezus. In geloof hem te volgen. En in geloof elke dag zo te leven alsof hij op dat moment terugkomt. Amen. Let's sing.
Twijfel niet. vind rust, want in de storm bent u dichtbij. Ik ben van u en u van mij. De diepste zee is vol genade, uw sterke hand, die houdt mij vast. En als mijn voeten zouden falen, dan faalt u niet, want u trouw houdt stand. En als de geest van God leer mij te gaan over de golf, in vertrouwen nu te volgen, te gaan waar u mij heen leidt. Leid mij verder dan mijn voeten kunnen dragen, ik vertrouw op uw genade, want ik ben in uw nabijheid. Van mij.
Options, over mooie nummers gesproken. Prachtig lied. Aangeschoven de nabespreking, Marco. Dankjewel voor je indringende boodschap. En dat is het wel. Dat merk ik ook wel aan de reacties van mensen op onze vraag. Van, joh, verwacht jij in jouw leven nog dat Jezus terugkomt? Mensen zijn ermee bezig, blijkt. Iemand schrijft, nou, we bidden dat Jezus komt om ons te halen. Jacqueline van Dijk schrijft, ik acht het goed mogelijk dat ik de terugkomst van Jezus meemaak. En dan noemt ze een aantal dingen op, tekenen zeg maar uit de tijd, het toenemende antisemitisme, toenemende vervolging van christenen, maar ook het feit dat overal het evangelie verkondigd wordt, dat wordt ook vaak genoemd. Verwachtingsvol. Jors schrijft, ik ben toevallig ook met dit onderwerp bezig. Enerzijds denk ik het wel, gezien de ontwikkelingen. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook een verhaal van generaties. Hè, dat er elke keer weer verwachtingen zijn. En soms ook, hè, bijvoorbeeld als het millennium draait, dat mensen in één keer een hele sterke verwachting hebben van de eindtijd. Dus het is ook iets van alle tijden. We leven nu ook in een bijzondere tijd, zou je kunnen zeggen. Tenminste, in onze eigen beleving met corona. Dus nemen dat soort verhalen ook weer toe. Hè. Er zijn ook gerenommeerde collega's van jou, Marco, die zeggen, nou, tussen 25, 30 jaar is toch heel waarschijnlijk dat Jezus terugkomt.
Ja.
Maar jij durft niet zo uitgesproken te zijn wat dat betreft.
Nee. Nee, ik hoop het. Ik hoop dat, ik denk wel dat ik weet wie je doelt. Ik hoop dat mijn zeer gewaardeerde collega helemaal gelijk heeft. Het liefst vandaag. Jezus zou verschijnen. Maar ik zeg niet dat hij het niet doet. Maar ik vond mezelf persoonlijk, blijf ik dan liever dicht bij de schrift. Wij weten het gewoon niet. Er zijn wel tijden en noem maar op. En dan zou je, dat mag je het hoop en het vertrouwen mag je dat geven. Dat is ook de hele bedoeling van het boek Openbaring. Hè. Het is een troostboek, niet een spoorboek. Maar wij weten het gewoon niet. En wat je zegt, ook verschillende pandemieën, excessen in de geschiedenis, drama's.
Stichting van Staat Israël wordt ook vaak genoemd. Dat is echt iets bijzonders, iets unieks.
Wat... Ja, en dat is ook zo.
Ja.
Maar nou, wat Jezus dan zegt, maar het zijn slechts tekenen, het is het einde nog niet.
Ja. Nou, en als ik je goed begrepen heb, gaat het vooral om wat we er nu mee doen.
Precies.
En niet zozeer van wat er in de toekomst gaat gebeuren.
Ja, ja, ik vind het theologisch gezien een ontzettend interessant onderwerp. Maar voor mijn geloofspraktijk is dat minder het geval. Ik vind het prachtig. Ook de wetenschap dat er gerechtigheid zal gaan plaatsvinden. Als je een beetje om je heen durft te kijken, en soms sluit ik me bewust ervoor af omdat het dan te veel binnenkomt. Het onrecht, de wanhoop en alles wat er is in het leven, dat zal allemaal hersteld worden, maar ook er zal recht over gesproken worden. Daar zie ik ook naar uit, dat gedeelte. Dus dat oordeel. Maar ook dat je weet, het zal goed komen. Maar de bedoeling van Jezus was en is dat het ons troost, hoop geeft, maar vervolgens aanzet voor het leven in het hier en nu, zodat al die anderen die dat nog niet weten, dat mogen gaan weten.
Dat zijn natuurlijk die twee kanten. Hè? Aan de ene kant herkennen wat je zegt. Er is zoveel onrecht. Wanneer komt er een einde aan? Wanneer wordt dat veroordeeld? Wanneer wordt het gestopt?
Ja.
Tegelijkertijd is het ook iets wat beangstigt. Hè?
Want,
het is ook de wereld waarin wij leven. Ook de wereld waarin wij mensen kennen.
Ja.
Die misschien Jezus niet kennen.
Zeker, ja. En ook persoonlijk in mijn omgeving. Aan mijn kant is bijna iedereen onbekend met Jezus. Of onwillend om Jezus te kennen. Dat is misschien nog beter gezegd. Ja, en dat doet wat met je. En dan is het van Jezus aan ons de oproep om op een of andere manier toch te laten zien, nou, zoals juffrouw Jannie ook leert, hè, wie Jezus dan is, op die manier. Ja. Het is niet de bedoeling, denk ik, dat Jezus dit soort dingen zegt om ons als persoonlijk of als kerk helemaal terug te gaan trekken en dan maar te wachten tot het oordeel komt. Of je hebt een bepaalde theologische stroming die misschien uit angst dan zegt, nou, dan worden wij weggenomen en dan komt het grote oordeel eroverheen. Ik geloof dat wij er zullen zijn om dan juist te getuigen van van wie Jezus voor ons leven is. Maar om juist als kerk en persoonlijk, omdat je dat weet, in de, niet overdreven, maar wel in de actiemodus te komen.
Ja, want anders kan het ook een soort van zelfingenomenheid hebben van, nou ja, we wachten wel en bij ons komt het goed.
Ja,
en
ja, je ziet het op een ander terrein soms ook, hè. Van ja, er komt toch een hele nieuwe aarde, dus maakt niet uit. Ik knal mijn plastic gewoon van me af, ik ga niet energiezuinig leven. Maar dit is een proeftuin op alle terreinen voor de eeuwigheid. Ook wat zorg voor de schepping betreft. Nou, dat is het mooie thema van het kinderwerk. Ja. Maar ook vooral om Jezus licht uit te stralen.
Wat me zo raakt als ik deze tekst lees, is eigenlijk niet zozeer in de woorden van Jezus de hele grote gebeurtenissen, hè, van rampen en sterren vallen in de maan die bloedrood wordt. Maar hier wordt eigenlijk heel traag gezegd, dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal meegenomen en de ander zal achtergelaten worden.
Ja.
Ik dacht, van als ik nou eens in deze tijd zou zetten, dan komt het misschien wat dichterbij. Hè. Er zullen twee mensen op kantoor zijn, de een zal meegenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen op het schoolplein staan te wachten. En de een zal meegenomen en de ander zal achtergelaten worden. Dat heeft ook een ongelooflijke tragiek eigenlijk in zich.
Nou ja, dat is ook de bedoeling, omdat dat ook straks de werkelijkheid zal zijn. We moeten wel dicht bij de schrift blijven in die zin dat de schrift wel duidelijk spreekt over een tijd van oordeel die komen gaat. Ik heb ook gezegd, het is een heilig en genadig treuzelen van God. Maar op een gegeven moment gaat dat komen. God is heilig. Daar kan geen onheiligheid voor altijd blijven bestaan. En wanneer dat moment is, nogmaals, dat weten we niet. Maar dat is ook de bedoeling om het op scherp te zetten, omdat het ook op scherp zal staan straks. Wat ons dan niet bang hoeft te maken, maar juist moet aansporen. Ja, om dus die vrouw op dat schoolplein bijvoorbeeld. Los even, bedoel, ik heb denk ik een iets andere kijk op wat weggaan, wegnemen en achterblijven is. Ik denk dat degenen die achterblijven genadig zijn. Want net als bij Noach werden ze met de rest weggenomen met de zondvloed ten oordeel. Maar dat vind ik niet zo interessant. Maar juist dat er een oordeel komen gaat en wat voor ons aan moet zetten, denk ik, als je een of andere manier van je medemens houdt, om op Jezus te wijzen. En hoe dat dan kan, ik op allerlei verschillende manieren. Maar niet achterover zitten, ach ja, laat het oordeel maar komen en klaar.
En dan zeg je tegen de mensen ook in de gemeente, die zeggen, ja, maar ik word hier eigenlijk bang van. Hoe zal ik dan zijn? Zal ik dan God mogen zien? Wat zeg je tegen de mensen?
Kijk, als Jezus terugkomt en jij bent een volgeling van Jezus, met vallen en opstaan, je hebt een volging van Jezus, heb je totaal geen reden om angstig te zijn. Misschien voor anderen die jij kent die Jezus niet kennen, tuurlijk. Maar voor jezelf, niet. Je bent veilig bij hem. Niets kan je scheiden van zijn liefde. Je bent de parel in zijn hand. Wees niet bevreesd, zegt God continu tegen ons. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Dat is ook niet de bedoeling, heb ik proberen te zeggen, van deze profetieën. Maar de bedoeling is om juist die tijd die ons nog gegeven is, naar die anderen uit te reiken.
Ja. Die is een mooie preek in de 40 dagen tijd, ons voorbereiden op wat komen gaat.
Ja, dat is de reden waarom Jezus naar het kruis ging. Omdat hij weet wat er komen gaat. Ja. En om maar zoveel te redden als kan.
Ja. Nou, sluit ik mooi aan bij verlangen, hè, wat er steeds meer in de gemeente ook gaat leven om uit te reiken, het koninkrijk zichtbaar te maken.
Ja, staat vandaag ook op de gebedsagenda van dat zendingsrooster, ga ik vandaag ook verbidden. Ja.
Mooi.
Ja.
Marco, dankjewel voor jouw
graag gedaan, denk ik. Ja.
We gaan zingen, we gaan woorden geven.